Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Welkom in ons Penningshuis. De dienst van vandaag wordt voorgegaan door Madelief Brok. Ze komt helemaal uit Amersfoort. Het orgel wordt bespeeld door Bert Korvenmaker. De collecte die wordt straks toegelicht door Pieter Geurts. En dit collectedoel is het House of Hope in Deventer. En de bloemen die zijn voor Hattie Stocking. Die is deze week jarig. Dan ga ik aanstonds de kaars aansteken, de Bijbel openen en dan zijn we een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Laat bruisen de zee met alles wat daar leeft. Laat juichen de wereld met haar bewoners. Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen. We gaan samenstaand het openingslied zingen in de veelheid van geluiden.
Thank you.
En dan mogen jullie weer gaan zitten. Lieve mensen, wat fijn om hier vandaag te zijn. Het is de eerste keer dat ik hier ben. En ik zei net al, het gebeurt niet zo vaak meer. Maar elke keer is dat toch een soort blijde verwachting. Naar een plek gaan die je nog niet kent. Wij ontmoeten elkaar in de 40 dagen tijd. Misschien heeft of had u intenties en voornemens voor deze 40 dagen. Minder scherm, minder snoep, minder alcohol. Ik hoorde laatst iemand die zei, ik formuleer het juist in de trant van wat ik meer wil. Meer aandacht, meer rust, meer in het moment zijn. En we kunnen er ook niet omheen dat in deze 40 dagen tijd er in de wereld ook weer heel veel gebeurt. En dat zijn ook dingen die soms verontrusten en ons angstig maken. Daarom lees ik voor vandaag als intentie van deze viering een tekst van Dag Hammarskjöld. Misschien bij sommigen van jullie bekend, Dag Hammarskjöld was een Zweedse diplomaat en een VN-secretaris-generaal. Hij kwam, zoals jullie waarschijnlijk weten, bij een vliegtuigongeluk om het leven. En de oorzaak daarvan is nog altijd niet helemaal helder. Maar belangrijker voor vandaag, hij liet dagboekaantekeningen na. En die zijn in 1963 uitgebracht. Het dagboek van hem getuigt van een mystieke zoektocht. En het getuigt van een worsteling. Een worsteling om te leven volgens zijn diepste overtuigingen. Want hij zocht naar vrede in de wereld, maar ook naar vrede in zichzelf. En in het fragment wat ik zal lezen is een diepe intentie hoorbaar. En laten wij ons door deze woorden het komende uur inspireren. De tekst is dermate mystiek dat ik hem twee keer voor u zal lezen. Dan kan die wat verder indalen. Dag Hammarskjöld. Honger is mijn woonplaats in het land der hartstochten. Honger naar gemeenschap. Honger naar rechtvaardigheid en een rechtvaardigheid verworven in de gemeenschap. Alleen het leven dekt de eisen van het leven. En de honger wordt alleen gestild als het leven deze vorm krijgt dat mijn eigen aard een brug wordt naar anderen. Een steen in het hemelgewelf van de rechtvaardigheid. Honger is mijn woonplaats in het land der hartstochten. Honger naar gemeenschap. Honger naar rechtvaardigheid. En een rechtvaardigheid verworven in gemeenschap. Alleen het leven dekt de eisen van het leven. En de honger wordt alleen gestild als het leven deze vorm krijgt dat mijn eigen aard een brug wordt naar anderen. Een steen in het hemelgewelf van de rechtvaardigheid. Amen. de gedrukte liturgie die ik heb meegenomen is één zinnetje weggevallen. En die zin heette inleiding op de viering. Maar dat ga ik dus wel nu doen. Ook al staat het er niet op. Dit is de inleiding op de viering. Recent was ik bij een concert van Wende Snijders. Misschien kennen jullie haar. Zij is een krachtige vrouw. Een performer, een zangeres, een kunstenares. En zij zingt over het leven. Angst, liefde, boosheid, troost. Een vriendin die naast mij stond, gilde door een nummer heen. Nou, als zij zondag achter de kansel staat, nou dan kom ik wel. Maar helaas, jullie moeten het vandaag gewoon met mij doen. Maar het is denk ik niet voor niets dat ook mijn collega's vaak haar teksten aanhalen. Ik snapte die opmerking van die vriendin ook wel, waarmee ik op dat concert was. De performance van Wende had iets louterends. Het had iets van een ritueel. Het was subtiel, maar er was die avond wel wat gebeurd. We waren gehoord, we waren gezien en we waren gekend. Deze avond was geen dvd'tje thuis op de bank. Wende gaf mij en de mensen om mij heen deze avond het oprechte gevoel dat we niet alleen zijn in wat we voelen en in wat we denken. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. En nu nog een keer, zei Wende, en zing het nu tegen je moeder. En het werd een soort gebed. De opbouw van de avond had wel iets liturgisch. Met een beetje voorstellingsvermogen gingen we deze avond van drempelgebed naar lezing, naar overdenking, door naar het danken en de zegen. En zo gevoelsmatig, ergens tussen het danken en de zegen, zei Wende het volgende. Ik ben benieuwd of het publiek het volgende liedje kent. Het is 10.000 jaar oud, gevonden ergens in de grotten van Zaandam. En het is een gouden oude. Een gouden oude die de tand destijds heeft doorstaan. En grapte ze er nog achteraan, wie het kent is oud. En Wende begon met zingen. Ik zou wel eens willen weten. En het publiek maakte een geluid van erkenning en ontroering. Het bleek een liedje te zijn uit 1957 van Gilles de Korte. Ik zou wel eens willen weten. Ja, ik kende het liedje toen nog niet. Misschien omdat ik jong ben. Maar voor alle mensen hier, jong en oud, dat doet er natuurlijk niet toe. Die het liedje ook niet kennen. In het liedje stelt Gilles de Korte 4 vragen. En die vragen zouden uit de mond van een 4-jarige kunnen komen. Ik zou wel eens willen weten. Waarom zijn de bergen zo hoog? En dan geeft hij een mogelijk antwoord op de vraag. En tijdens het horen van dat antwoord besef je dat die vraag niet zozeer kinderlijk is, maar misschien wel existentieel. En dat kennen we dan ook wel weer, dat juist kinderen van die wezenlijke vragen kunnen stellen. En het couplet eindigt dan met, daarom zijn de bergen zo hoog. En Wende zei dat als je de laatste zin van elk couplet mag mee, dat je de laatste zin van elk couplet mag meezingen, maar dat je dan dus heel goed naar de eerste zin moet luisteren, naar de vraag. En dan maakten ze nog het grapje dat je daarvoor een grotere spanningsboog nodig hebt dan een gemiddeld TikTok-filmpje. En ik denk die avond een snakkende behoefte te voelen, in de menigte, naar juist die wat langere spanningsboog. Er even helemaal in zijn. We willen nog niet naar huis. Dit mag nog wel even doorgaan. Nog even samen beleven. Als tweede lezing van deze viering ga ik jullie een stuk voorlezen uit de Bergrede. En de Bergrede is een bekende en geliefde tekst uit het Nieuwe Testament. De TED-talk van Jezus las ik ergens. En we gaan het stuk lezen wat de zaligsprekingen wordt genoemd. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. En daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredesstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou, om deze tekst nog wat verder te laten inwerken, gaan we een variant op de Bergrede met elkaar zingen. Dat lied heet Gelukkig de mens en dat komt uit Tussentijds. Dus dat is de andere bundel. En als het goed is, is het Tussentijds 59. Ik heb voor vandaag, zoals u misschien gezien heeft, de overdenking opgedeeld in drie delen. En in elk deel zal ik u 1 of 2 coupletten van het genoemde liedje laten horen. En zo wil ik elk deel van de overdenking gebruiken om met u na te denken, te mijmeren en te bespiegelen over de vragen die Jules de Korte stelt. En zo krijgen we dus 3 kleine overdenkingen die hopelijk 1 geheel gaan vormen. We beginnen zo meteen met het eerste couplet. En wat mij betreft spreken we af, net als bij Wende, dat u de laatste zin van elk couplet mag meezingen.
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog. Daarom zijn de bergen zo hoog.
We lazen als tweede lezing uit de Bergrede. Bergen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. In het Oude Testament zijn er bijvoorbeeld de Horeb en de Moria, ook wel de Tempelberg genoemd, gelegen in het oostelijke deel van Jeruzalem. In het Nieuwe Testament spelen bergen ook een bijzondere rol in het leven van Jezus. Het zijn bergen van uiterste verschrikking en bergen waar Jezus de ultieme nabijheid van God heeft ervaren. En dat gebeurde ook, zo zou je kunnen zeggen, op de berg van de Bergrede, waarschijnlijk de Sinaï in de buurt van Galilea. De bergen en God, of het goddelijke, die lijken iets met elkaar te maken te hebben. Misschien kent u het ook wel. Lang lopen op een berg, richting de top. Inspanning plegen ook. Je weet ergens dat het gaat komen, maar pas als het zover is, dan gebeurt het. Je komt aan, je kijkt om je heen en er overvalt je een gevoel van innerlijke vreugde. Een diepe rust, een gevoel van overgave, het gevoel misschien wel dat er iets groters is dan jij. In veel godsdiensten is de berg dan ook de plek van een bijzondere nabijheid met God. Een schakel zou je kunnen zeggen, een schakel tussen hemel en aarde, een plek van ontmoeting met het goddelijke. Een heilige berg misschien wel. Bergen worden ook vaak gebruikt als duiding en als symbool van een mystieke weg. De beklimming van een berg als innerlijk proces. De bekende monnik Anselm Groen noemt bergen vanwege dit alles spirituele krachtcentrales. Plekken waar je makkelijker in contact komt met jezelf, met God of de bron, de eeuwige. Kijk maar wat voor jou past. Spirituele krachtcentrales. Dat vond ik een mooi woord. Iemand die ik ontmoette op de camping waar ik deze zomer was, ging met directeuren van grote organisaties op reis naar Nepal, de bergen in. Daar vertelde hij, daar kon toch iets gebeuren wat op kantoor maar moeilijk lukt. En in mijn WhatsApp en Signal zijn ook na de voorjaarsvakantie weer veel profielfoto's van mijn vrienden en kennissen veranderd in een foto van henzelf op een berg. En misschien snap ik nu waarom. Deze mensen gingen bewust of onbewust op reis en op weg naar een spirituele krachtcentrale. En vonden daar misschien wel even iets van hun eigen kracht. Als we dan teruggaan naar de bergreden, dan is de bergrede, kan dan, een verdere uitleg van de bergrede kan dan zijn dat Jezus op de berg, als spirituele krachtcentrale, de mensen in contact wilde brengen met hun eigen kracht, met het potentieel dat in ons zit. En dat hij zo door middel van de bergrede ons toonde waartoe we in staat zijn. En ons daarmee ook even uitteelt boven het alledaagse. In deze interpretatie van de bergrede, u snapt, er zijn er veel meer, zijn de zaligsprekingen dan vormen van houdingen of deugden die je kan beoefenen en die zo een leidraad vormen voor het leven. Een soort van richtingaanwijzer. Nederig van hart zijn, verdriet doorleven, zachtmoedig zijn, streven naar gerechtigheid, mededogen hebben, innerlijke helderheid en vrede beoefenen, de 8 stappen naar een goed en gelukkig leven. De bergrede als levenskunst. Ik begon die vergelijking met die TED-talk langzaam te begrijpen. En een van die zaligsprekingen zien en lezen we terug in de tekst van Dag Hammarskjöld, die ik aan het begin van de viering als intentie las. En de honger wordt alleen gestild als het leven deze vorm krijgt dat mijn eigen aard een brug wordt naar anderen. Een steen in het hemelgewelf van de rechtvaardigheid. In deze uitspraak echoen de woorden: gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. We lezen een glimp op het pad van Dag Hammarskjöld, hoe hij zocht en oefende in die gerechtigheid. En dat hij dan een diepe liefde koesterde voor de bergen, dat is denk ik geen toeval. Hij schreef dat hij hield van het gevaar en de spanning, maar ook van het licht en de wind op de steile stukken. Hij kwam er steeds weer als herboren uit tevoorschijn, schreef hij. En hij zette zich hartstochtelijk in voor gerechtigheid. En de mystieke weg was voor hem een voorwaarde voor zijn strijd voor deze gerechtigheid. En in die mystieke weg ontdekte hij dat hij zelf de brug is naar de ander. En dat je door die brug te zijn aan iets meebouwt dat groter is dan jezelf. Dat je dan een steen wordt in het hemelgewelf. Of anders gezegd met de woorden van Jules de Korte, dat je dan een veilige stut bent voor de hemelboog. En als we dan verder de belofte van de bergrede volgen, dan zou het streven naar gerechtigheid voldoening en geluk moeten geven. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Maar dan maken we van de bergrede misschien toch een al te simpel stappenplan. Een stappenplan naar geluk en voldoening. Een strijd om rechtvaardigheid en gerechtigheid, dat vergt heel veel. We zien dat terug in het betreffende dagboek van Dag Hammarskjöld, maar ook bij heel veel andere grote voorbeelden. Martin Luther King, Etty Hillesum, Desmond Tutu. Zij gingen een pad waar ze zochten en waar ze een beroep deden op hun krachtcentrales. Om het vol te houden ook. Gebed, stilte, de natuur, de schouder van een goede vriend. En ook in onze eigen levens, in uw eigen levenspad, die zoveel vormen kent als er vandaag mensen zijn, is het belangrijk om op kracht te komen. Uw krachtcentrale een beetje te kennen en in te zetten. Waar tank je bij of laat je weer op? En ik heb hier in de liturgie een ruimte opgenomen om daar even kort met elkaar van gedachten over te wisselen. Waar vindt u kracht? Op welke plek of op welke manier komt u dichterbij uw kracht? Wat is uw krachtcentrale? Ik heb gevraagd aan het begin of er een loopmicrofoon is, dus die komt er dan nu aan. En dan kom ik even naar voren en dan kunt u uw hand opsteken als u wat wil vertellen over uw krachtcentrale. En de ervaring leert dat duurt altijd even voordat iemand dat wil, maar daar gaan we samen voor zorgen.
Anders wordt het zo laat, hè? Mijn krachtcentrale, ja, ik denk gelijk aan de mensen om me heen. Dat ik die nodig heb om kracht uit te putten. En ook het feit dat ik hier zit is ook niet voor niks.
Je geest af en toe behoorlijk leegmaken, daar krijg ik kracht van.
Ja, wat mij kracht geeft is het verhaal van anderen. Momenteel verdiep ik me in de Joodse religie. Ik ga naar de Koranles. En ik vind dat heerlijk, gewoon om te luisteren en niks te hoeven. En ook niet te denken van, oh, wat vind ik hiervan?
Even in alle rust, focus op God, focus op de stilte, het licht. Eventjes niet al die drukte en chaos van de wereld.
Mijn krachtcentrale is niemand minder dan Dag Hammarskjöld. Iemand voor wie ik materieel bewondering heb en die ik enorm respecteer en bewonder. Iemand die mij ook een heel hoog aanzien staat.
Dank u wel. Wat is de mystieke weg? Wat betekent dat eigenlijk, de mystieke weg?
Zullen we dat dan bij de koffie doen? Anders wordt het ook, ja. Nee, dat kan ik niet. Ja, we gaan niet. Dat is een lange weg. Lange, pijnlijke weg. Mijn brein gaat natuurlijk toch aan nu. Ik zit even te kijken of ik het in één zin, misschien de weg naar het kennen van het goddelijke of jezelf of de verbinding daartussen. Dat is even. Ja, het is ook heel veel, ja.
Ik moet u iets bekennen. Ik heb dat gevoel van een krachtcentrale niet zo sterk bij bergen. Natuurlijk vind ik het uitzicht mooi en geniet ik van het koude drankje na de inspanning. Maar gevoelens van opgeslotenheid en benauwdheid kunnen mij maar zo overvallen als ik in de bergen ben. Doe mij maar de zee. De zee, meren, rivieren en zelfs zwembaden kan ik als een van de weinigen goed verdragen. Hoe groter de bak water, hoe groter mijn verbinding met iets wezenlijks. Het moment dat de zee aan de horizon verschijnt, ik het zand of de kiezels onder mijn voeten voel en het moment dat mijn lichaam het wateroppervlak breekt. De zee en het water als spirituele krachtcentrale. En natuurlijk is het ook niet voor niks dat ook water een belangrijke betekenis heeft in alle spirituele stromingen. Het kan symbool zijn van leven, van reiniging en van bevrijding.
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. Of tot meerdere glorie van God, die de wereld schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is. Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel.
...4000 meter is de gemiddelde diepte van de zeeën op de wereld. En op 4000 meter ongeveer hangt de gemiddelde wolk. Dat betekent dat de afstand van de bodem van de zee tot de wolken zo ongeveer 8000 meter bedraagt. 8000 meter waar ontelbare organismen, planten, dieren en mensen hun weg vinden. 4000 meter onder ons is er leven en 4000 meter boven ons is er leven. En op die hoogtes en op die dieptes zijn er werelden op zich waar we vrijwel geen weet van hebben. En waar we ons dus het grootste gedeelte van de tijd niet bewust van zijn. Er bestaat zoiets als kosmologisch bewustzijn. Wat je kan oefenen. Het oefenen in het diepe besef te leven op een statistisch gezien onbeduidende planeet in een onpeilbaar universum. En ons bewust worden van ons relatief kleine plek binnen alles, dat kan een gevoel van ontzag teweeg brengen. Ik had een dergelijke ervaring van ontzag toen ik afgelopen zomer met een snorkel en een duikbril naar het leven onder water lag te staren. En deze ervaring kreeg meer betekenis toen ik een boek las over de zintuigelijke wereld van dieren. We weten steeds meer over de wereld zoals die wordt waargenomen door verschillende dieren. En dat steeds meer weten, dat leidt tot het bewustzijn dat we ook heel, heel veel niet weten. En het lijkt wel, hoe meer we te weten komen, hoe groter de roep tot nederigheid. Ik las dat schildpadden en uilen magnetische velden van de aarde kunnen volgen. En wist u dat sommige walvissen elkaars geluid duizenden kilometers verderop kunnen horen? Een walvis voor de Amerikaanse kust kan zich hoorbaar maken voor een soortgenoot voor de kust van Schotland. Dat is toch ongelooflijk, maar wel waar. Vissen maken gebruik van elektrolocatie. Olifanten herkennen elkaar door de oppervlaktetrillingen en kunnen dus trillingen omzetten in zinnige informatie. En nog één. Het lied en geluid van een mees klinkt in oktober anders dan in maart. Maar niet voor ons, maar voor zijn soortgenoten. Ons menselijk oor kan dat verschil onmogelijk horen. En als je dit tot je door laat dringen, dan ervaar je toch inderdaad hoe fictief een grens is. Laat bruisen de zee met alles wat daar leeft. Laat juichen de wereld met haar bewoners. Laat de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen. Lazen we al helemaal in het begin van de viering in Psalm 98. Een wereld die juicht, een rivier die klapt en een berg die jubelt. In het lied dat we straks gaan zingen, worden huppelen en springen daaraan toegevoegd. Het zijn antropomorfismes. Het toeschrijven van menselijke emoties of vaardigheden aan andere dieren of dingen. En sommige onderzoekers, las ik, wijzen op het gevaar hiervan. Als je de natuur benadert als een mens, dan mis je misschien iets belangrijks. Als we kijken door het raamwerk van onze eigen zintuigen, dan interpreteren we de behoeften van de natuur en in het bijzonder van de dieren misschien wel verkeerd. We hebben de natuurlijke neiging te vergeten dat hoe mensen de wereld waarnemen maar één van de vele perspectieven op onze wereld is. Net als elk dier zitten wij ook opgesloten in onze eigen unieke zintuigelijke bubbel. En nemen we dus maar een heel klein deel waar van die werkelijkheid. Wij horen geen mensen kilometers verderop. We maken maar heel beperkt gebruik van trillingen om mensen te herkennen. En we hebben geen idee wat zich op de zeebodem afspeelt. We kunnen het leven van dieren dus niet in het raamwerk van onze zintuigen plaatsen. En tegelijkertijd, misschien kunnen we de psalm ook lezen als een manier om voorbij onze eigen kaders te komen. Het dus niet lezen als poëtisch of metaforisch, wat we in onze vrijzinnigheid zo gewend zijn, maar het lezen als werkelijke mogelijkheid. Misschien juicht de wereld. Misschien klappen de rivieren. Misschien jubelen de bergen. En zuchten stenen, slaan meren kreten van wanhoop uit en huilen onze planten. Maar horen we ze niet? Want de wolken zijn voor onze zintuigen te snel. En de zeeën voor onze zintuigen echt veel te diep. Laten we met dit bewustzijn dan samen de psalm gaan zingen. Dat is 98b in het liedboek. Toen Jezus de woorden van de bergrede uitsprak, was er geen vrede. In de context van de oorlogen en gevechten van toen, prijst Jezus de mensen gelukkig die naar vrede streven. Gelukkig de vredestichters. Vrede kent veel verschillende vormen en dimensies. We kennen het Latijnse woord pax, wat gaat over vrede door gesprekken en verdragen. We kennen ook het woord, het Joodse shalom, wat meer gaat, als ik het probeer te duiden, over een integrale vrede, een innerlijke vrede, maar ook vrede met de ander. En ik las nog over de Griekse uitdrukking eirene, meer een toestand van rust, harmonie en verzoening. Hoe meer oorlogen in de wereld, hoe groter de behoefte aan vrede, las ik ergens. Ja, dat is nogal logisch, dacht ik. Maar toch bleef het bij mij hangen. Deze ogenschijnlijk open deur, hoe meer oorlogen, hoe meer behoefte aan vrede, dat had iets in mij aangeraakt. En toen ik er meer aandacht aan schonk, besefte ik dat het ging om dat woord behoefte. Niet vrede, maar de behoefte aan vrede. De behoefte om het te voelen. De behoefte om het te ervaren. Die behoefte kan in mij heel intens zijn als ik leeg ben na een ruzie of een flinke confrontatie. Maar soms is het ook zachter van aard, als ik heel moe ben. En ik gewoon snak naar vrede in de vorm van rust. Hoe meer oorlog, denk ik, hoe meer we ook zoeken naar vrede in onze eigen omgeving. Soms zie ik mensen kijken in hun ooghoeken, zoeken naar mensen met een verzoenende uitstraling. Zoekend naar een vorm van innerlijke rust. Zoekend naar mensen die niet oordelen. Naar mensen die andere mensen niet kleiner maken. Maar mensen die in hun taal, in hun bewegingen, verzoenend zijn. De behoefte om daar heel even op adem te komen als we moe zijn. Eraan op te laden. Krachtcentrales misschien wel, in een menselijke vorm.
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun 10.000 vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe.
Amen. Laten we dan nu ruimte maken om samen te bidden. Ik lees voor jullie een gebed van Franciscus van Assisi in een vrije vertaling. Eeuwige, maak ons een instrument van uw vrede. Laat ons liefde brengen waar haat heerst. Laat ons vergeven wie ons beledigde. Laat ons verzoenen wie in onmin leven. Laat ons geloof brengen aan wie twijfelt. En laat ons hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat ons licht brengen aan wie in duisternis is. En laat ons vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. En laat ons niet zoeken getroost te worden, maar te troosten. Niet begrepen te worden, maar te begrijpen. Niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is door te geven dat men ontvangt. Door te verliezen dat men vindt. Door te vergeven dat men vergiffenis ervaart. En dan bidden we nu in stilte waar geen woorden voor zijn of anderen geen woorden voor hebben. En dan bidden we samen de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En dan is er nu ruimte voor een toelichting op de collecte.
De collecte van vandaag is, zoals reeds aangekondigd, voor House of Hope hier in Deventer. De vrijwilligersorganisatie die klaarstaat om mensen te ondersteunen, te helpen op verschillende manieren. Dat kan zijn door koffie te drinken, door gezamenlijke maaltijden, maar ook door hulp bij verhuizen, bij opruimen. Van harte aanbevolen.
Staand het slotlied zingen, 4:19, wonen overal. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. De eeuwige zegenen en behoeden ons. De barmhartige doet haar aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De nabije verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.
Kaarsen zijn gedoofd, de Bijbel is gesloten, maar we nemen het licht en het poort mee de wereld in. Ik wens u nog een goede zondag.